In deze middagdienst is de schriftlezing genomen uit Lucas 23. Lucas 23 en dat in verband met de zondagsafdeling zondag 33 uit de catechismus. Zondag 33 van de catechismus. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 9, de versen 10 en 11. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En ook, en daarom ook, zingt de Heer die eeuwig leeft. En wat er verder volgt. Psalm 9, vers 10 en 11. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk in heel de wereld. Aansluitend zingen we Psalm 60 vers 7. Geef gij ons hulp in tegenheen, want bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60 vers 7 na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing komt uit Lucas 23. En broeder Henry heeft het als koster heel goed op de borden gezet. Alleen ik lees toch iets verder dan ik opgegeven had. Omdat ik graag ook het sterven van de Heer Jezus bij de schriftlezing wil betrekken. Dus de schriftlezing is Lucas 23... Er staat aangegeven 33 tot 43, maar we lezen door tot vers 48. Lucas 23, vers 33, en wij lezen door tot vers 48. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar. Met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn klederen en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luider stem en zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl zij zich op de borst sloegen. Tot zover het lezen van Gods woord. Wij willen eerst de Heere bidden dat dat woord ook open mag gaan van God uit tot in ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, het is groot dat we de zondag mogen gebruiken om heel bijzonder tot uw woord te naderen. En laat dat naderen tot uw woord een vrucht mogen zijn van de trekkracht van dat woord. Want dat is het wonderen van het spreken van u, Heere. Van nature gaan we onze eigen gang, of dat nou werelds is of kerkelijk orthodox. Wij hebben geen boodschap aan u van huis uit. Maar zodra dat spreken van u haakt in ons hart, en dat is toch bekering, dan komt er die trekkracht van dat woord. Dan kunnen we u niet missen. Dan kunnen we de Heere niet kwijt. Omdat u, als u begint, doorgaat tot aan de overwinning toe. Heere, wij hopen dat vanmiddag weer te overdenken met elkaar. Daartoe hebben we uw woord gelezen. Want in dat woord, vooral in dat gedeelte van vanmiddag, ligt toch het geheim van dat overwinningsleven van uw volk. Dat hebben ze niet van zichzelf. Dat heeft die grote Christus, dat eeuwige licht, gewonnen, overwonnen, met zijn eigen vlees en bloed. Wat is dat toch wat geweest, Heere? Wat mogen uw naam daarvoor prijzen, dat u geroepen hebt en roepen kon, het is volbracht. En dat de hemel zelf ook het kleed doormidden scheurde van boven naar beneden als een teken. Dat nu voor alle die de Heere vrezen de toevlucht open ligt naar het hart van God. We bidden, Heere, dat we ons daarin mogen herkennen door genade. Hoe ver we ook op de weg zijn, jongeren, ouderen. En we bidden hartelijk van u dat in deze leerdienst er ook voedsel zal zijn voor het levende geloof, waardoor er een bouwen zal zijn in de genade en een afbreken zal zijn in de weerstand aan onze kant. Dat is toch bekering. Oude mens die minder wordt en de nieuwe mens die het wint. Dat we daarbij op u mogen zien, Heere. Persoonlijk en samen. Ook als het geloof een strijden is, de goede strijd van het geloof. Dat dan het oog gericht mag zijn op de overste leidsman en voleinder van dat geloof. De Heere zelf. Wij bidden om ogen in ons hart. Dat wij zo de schoonste van alle mensenkinderen mogen zien. Wij bidden om oren aan ons hart. Dat we de lofkreet, de juichkreet mogen horen. Hij draagt de banier boven 10.000. Zulk een is mijn liefste. Heere, wilt u ons zo bearbeiden, hier in het kerkgebouw en ook bij de kerkradio thuis. Als wij daar buiten staan, werelds onbekeerd of kerkelijk onbekeerd, ontdek er ons aan. Want onbekeerd leven, dat is niet uw schuld, dat is onze schuld. En onbekeerd sterven, dat is niet, nou ja, ik ben niet uitverkoren, maar dat is schuldig sterven. En omkomen, Heere, dat is de keerzijde van uw welmenende zondaarsliefde. Dat we daarop acht zouden mogen slaan. voor het eerst en opnieuw. We bidden voor professor Velema die opgenomen is in het ziekenhuis in Apeldoorn. Wilt u hem gedenken, heren? Hij had al een aantal weken niet gepreekt en nu volgt een onderzoek. Wij bidden voor hem. Zegen hem in zijn gezondheid en zegen hem in de genade. En verblijd ons nog met uw zegeningen dat hij weer opgericht mag worden in de gezondheid, zodat hij de bazuin van het evangelie in het midden van onze kerken weer aan de mond zou kunnen zetten naar de begeerte van zijn hart. We bidden voor het volk Israël, dat momenteel steeds wat geïsoleerder raakt in het Midden-Oosten. Heere, ontfermt u zich over dit volk, maar dan ook in die zin dat ze mogen weten dat het voorhangsel van de tempel voor het heilige der heiligen van bovenaf doorgescheurd is door uw eigen handen. Als een zichtbaar teken van de hoorbare prediking, het offer is gebracht. Wat zou het groot zijn, heren, dat het Joodse volk ook als volk mag doen wat Johannes de Doper hun voorhoudt. Zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Gedenk ook de andere volkeren in het Midden-Oosten, heren, ook christenen onder de Palestijnen, christenen onder de Joden, christenen onder de Arabieren, ook zij hebben het niet gemakkelijk. En dat we ook biddend hen zouden mogen opdragen aan de troon van uw genade. Wilt u met onze zieken zijn, met mensen die oud geworden zijn en krachten moeten inleveren? Wat een zegen dat ze thuis mee kunnen luisteren, mee kunnen bidden, mee kunnen danken. En geef ook, als de schaduwen langer worden, een heerlijk vooruitzicht op de troon en allen die rondom de troon zijn, om daar eeuwig u te mogen groot maken. We bidden voor hen die met vakantie zijn, die in deze mooie najaarsweek mogen genieten van enkele vrije dagen. Heere, zegen ze en breng ze te zijner tijd ook weer veilig bij ons terug. Zegen ons zoals we hier samen zijn. De dominee, de organist, de koster, de kerkenraad, alle leden, kinderen, jeugd. En dat ons vertrouwen op u mag staan, heren. Wilt u zelf in het midden zijn als een die dient? Dan gaan de schriften open, dan gaat uw hart open, dan gaat ons hart open voor het eerst of opnieuw. En dan is het goed. Dan zeggen we met de psalm, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Heere, zo leggen we deze eredienst, die nauwkeurig voorbereid is, onder uw zegenende handen, omdat daar alles van afhangt. Hoor ons in danken en bidden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 103. Die mooie versen 4, 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Psalm 103, vers 4, 5 en 6. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, vers 1, het gezongen antwoord na de prediking. Wij zijn toegemeente aan zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. En ik wil die eerst met u lezen. Zondag 33 uit de Catechismus. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee stukken. In de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menselijke inzettingen gegrond zijn. Tot zover. Ik heb er ook een tekst bij gekozen vanuit het gelezen schriftgedeelte, gemeente. Lucas 23 en daarvan vers 40 en vers 41. Lucas 23, vers 40 en vers 41 als een tekst uit Gods woord. Maar de andere misdadiger antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wij gedaan hebben. Maar deze, Jezus dus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Geliefde gemeente, zondag 33. Dat gaat over de bekering. Maar vergist de catechisme zich niet? Ik heb vorige week gezegd dat we begonnen zijn aan het derde deel uit de catechismus en de jeugd weet en de ouderen dus ook. Ellende, verlossing en dankbaarheid, dat zijn de drie delen uit de catechismus. En we zijn net begonnen aan het gedeelte van de dankbaarheid. En dan staat er iets over de bekering. Dat moet toch in het stuk van de ellende staan? Aan het einde van het stuk van de ellende, als je dus bekeerd wordt, nou ja, dan leer je je ellende kennen. En dan ga je leren geloven en je vertrouwen stellen op de Heere Jezus. Vergist de catechismus zich niet? Nee, natuurlijk niet. Geestelijk niet. Want je hebt inderdaad wel een bekering aan het begin van het geloofsleven. Maar je hebt ook een bekering die heel je lange leven doorgaat. En daarom is het heel belangrijk dat het stukje van de bekering staat in het gedeelte van de dankbaarheid. Want dat is nou eigenlijk de toetssteen, mijn broeder en zuster jongelui, of je echt bekeerd bent. Of je dit nou kent, wat hier staat in het persoonlijke geloofsleven. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Vraag en antwoord 88. in twee delen, namelijk in de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Dus als je bekeerd bent in het stuk van de ellende en daar inderdaad je zonde hebt leren belijden voor de Here en vergeving van het bloed van Christus ontvangen, dan zal verder heel je leven lang in de oefening van het geloof die oude mens moeten afsterven die we uit het paradijs nog in ons omdragen. En die nieuwe mens, dat is Christus in zijn volk, die zal groeien, bloeien, vrucht dragen. Ja, dat ook. Dat is dus een toetssteen. Deze zondag is een toetssteen of u er echt bij hoort. Of jij er echt bij hoort bij de schare die zalig wordt, die zalig leeft en die de Here prijst. En daarom het thema voor de prediking: in de waarachtige bekering is ten eerste een hartelijk leedwezen. Dat is dus vraag en antwoord 89. Er staat een hartelijk leedwezen. In de tweede plaats een hartelijke vreugde. Vraag en antwoord 90. En in de derde plaats een hartelijk vrucht dragen. Dus vrucht, goede werken, vrucht te dragen vanuit je hart van binnenuit. Vraag en antwoord 91. Ik herhaal. In de waarachtige bekering is in de eerste plaats een hartelijk leedwezen. In de tweede plaats een hartelijke blijdschap. En ten derde een hartelijk vrucht dragen. Dominee, ik heb goed begrepen dat de catechismus zich niet vergist heeft door hier in het stuk van de dankbaarheid te spreken over de bekering. Maar ik wil het maar niet hardop zeggen, maar hebt u zich misschien vergist in de schriftlezing? Want die moordenaar, daar past het toch eigenlijk niet bij. Die moordenaar aan het kruis, heel zijn leven heeft hij geleefd alsof er geen God en geen gebod bestond. En notabene, dan komt hij naast Jezus aan het kruis te hangen. En dan wordt hij nog zalig ook. Dat is makkelijk. Heel je leven gewoon je gang gaan. En een moordenaarsgeloof krijgen en een moordenaarsbekering. En dan binnengaan in de hemel bij de Here. Dat is makkelijk. Voorzichtig aan, vragensteller. Want ik hoop dat als de preek af is, jij zult zeggen, dat past erbij. Want die moordenaar is natuurlijk pas laat tot bekering gekomen. Maar als je echt tot bekering komt in het stuk van de ellende, dan heb je ook echt zondag 33 in de beleving. Vanuit de schrift dan. Vruchten dragen voor de Heer. Afsterving van de oude mens. Opstanding van de nieuwe mens. En vrucht dragen van binnenuit. Ja. Golgotha. Aangrijpend gedeelte, gemeente, nacht en uur van de duisternis. De aarde is donker. God de Vader trekt zijn handen terug. De hel krijgt even vrij spel. Niemand die Jezus meer ziet hangen, niemand die Jezus meer ziet zitten. Ja, toch. Die ene moordenaar. Als je de evangelieën met elkaar vergelijkt, dan hebben ze beiden gespot tot en met. En toen Jezus gebeden heeft, Vader vergeef het hun, het eerste kruiswoord, want ze weten niet wat ze doen. Toen hebben ze eerst ook nog doorgespot. En die ene collega gaat in het gelezen schriftgedeelte ook nog echt door met dat spotten. Maar die ander zwijgt al. Want die heeft dat spreken van de Heere Jezus, die door iedereen afgewezen werd en zelfs door God de Vader, gehoord. Dat hij bad voor overtreders, voor moordenaars, voor misdadigers, voor criminelen. En dat heeft gehaakt in zijn hart. Kijk, de naam van de Heilige Geest wordt hier niet genoemd in Lucas 23. Maar het werk van de Heilige Geest is heel duidelijk aanwezig. En dat zie je dan in het onderscheid tussen die twee moordenaars die met de Heer Jezus gekruisigd waren. De een aan de rechterkant en de ander aan de linkerkant. Dat die collega doorspot. Nou, die heeft de Heer Jezus ook horen bidden. Maar dat deze man uit de tekst, dat die stil wordt. En nou, uit zijn woorden blijkt nu dat deze man ook die waarachtige bekering, waar de catechismus hier op grond van de Bijbel over spreekt, heeft gekend. Want je hoort in zijn spreken naar zijn collega dat hij eindelijk eens een keer zijn mond moet houden, dat er een hartelijk leedwezen is, dat deze crimineel die naast Jezus hangt, God door zijn zonden heeft vertoornd. Het waren vrijheidsstrijders in Israël en die gingen over lijken. Ik zeg het expres een beetje bruut. Dus dan is het heel terecht dat ze ook het vonnis krijgen dat Jezus ook overkomt tussen deze misdadigers. Dat ze hun leven hebben verspeeld. En nu komt deze man naast de Heer Jezus te hangen. Uitgekreten door iedereen. Maar waar de borg komt, daar komt hij als zaligmaker. En ook in de ontdekking van onze oude mensen, dat dat dus een vijand van God is. En het verdriet daarover, mensen, daar heb je de Heer Jezus voor nodig. Dat leer je alleen maar in de beleving. Als dat kostbare bloed van de Heer Jezus druppelt in je hart. En je gaat beseffen. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. En dat is niet de schuld van mijn vaderen die ook in dat spoor gingen. Maar dat is mijn schuld. Kijk. Dat zegt die man naast Jezus aan het kruis. Lucas maakt er ook een tegenstelling in, hè? Maar de andere antwoordde en bestrafte zijn collega. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En als je aan een hout kwam te hangen, dan betekent dat het eeuwige oordeel. Hetzelfde vonnis. En wij rechtvaardig. He, daar sluit hij zichzelf in. Hij spot niet meer, maar hij zegt wel, en wij rechtvaardig. Nou hangen wij daar niet naast de Heer Jezus, gemeente. Nou zijn wij niet crimineel in de zin van deze twee misdadigers met wie de Heer Jezus gekruisigd wordt. Maar crimineel, dat is als je de wet van de Heere overtreedt. En overtreden van de wet van de Heere is niet maar dat je een foutje maakt. Nou ja, je bent toch eenmaal een gebrekkig mens. Maar dat je God op zijn hart trapt. Kijk, als je bekeerd wordt, dan leer je dat. En dan is er een traan in je oog. Of als je niet zo emotioneel bent. Dat kan natuurlijk. Een traan in je hart. En dat verwoordt de catechismus hier zo mooi op grond van de Bijbel. Wat is nou de afsterving van die oude mens? Het is een hartelijk leedwezen. Leedwezen, gek woord hè jongens en meisjes. Vanmorgen gedachten we onze lieve zuster van de Weerthof die gestorven is met leedwezen. Nou, leedwezen is een woord bij het sterven van iemand. En daarom staat het hier ook. Want die oude mens uit Adam, hè, die ik meedraag, die moet sterven, die moet dood. Daarom staat er leedwezen. En dat kan alleen maar door de kracht van het bloed van de Heere Jezus. En als ik bekeerd ben in het stuk van de ellende, toen is het begonnen. Maar ook in het stuk van de dankbaarheid, dan gaat het maar steeds door. Dat ik hoe langer hoe meer die oude mens moet leren kwijt te raken. En dat kan ook. Want daartussen staat het stuk van de verlossing, zoals de Heere Jezus hangt tussen die twee misdadigers. Daar is het geheim. En waar hij komt, al wordt hij eigenlijk uitgewezen door de gemeenschap, daar komt hij, daar spreekt hij, daar bidt hij als zaligmaker. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. In de waarachtige bekering is een hartelijk leedwezen, verdriet over de zonde. Verdriet, dat God verdriet heeft over mij, om wie ik ben, ook na ontvangen genade. Verstaat u het, gemeente? Jongeren, mag je eruit leven al? Wat is dat rijk? Wat geeft dat inderdaad een verdriet, maar tegelijk ook een blijdschap? Dat is het tweede punt. Afsterving van de oude mens, daar blijf je je leven lang mee behept. Maar daar staat dus tegenover de opstanding van de nieuwe mens. En dat heeft ook alles met elkaar te maken. Hoe meer die nieuwe mens nou mag opstaan, hoe krachtiger die oude mens ook eronder komt. Je hebt je verantwoordelijkheid, daarom staat er ook dat je die oude mens hoe langer hoe meer moet haten en vlieden. Maar dat kan alleen maar door de kracht van de opstanding van de Heere Jezus. Prachtig, kort en kernachtig hier in deze zondagsafdeling gezegd. Wat is dan die opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Ja, als u meegelezen hebt in Lucas 23, dan zie je dat de scharen Jezus niet meer moeten. Dat de soldaten al bezig zijn, het executiepeloton, om zijn kleren te verdobbelen, terwijl hij nog niet eens gestorven is. Dat de priesterscharen ook zegt, verlos u zelf en ons en dan zullen we. Dat de beide misdadigers aan weerszijden van de Heere Jezus ook in dat koor meehuilen, totdat die ene zwijgt. Dus er is van vier kanten een geroep dat Jezus van het kruis wil komen. Laat hij zijn laatste kunstje doen. En als hij dat kunstje nou zou doen, jongens en meisjes, hè, dat hij van het kruis af zou komen, dan zullen we misschien nog wel achter hem aankomen. Ja, zo'n soort Jezus willen wij nog wel hebben. Maar nu geeft God in de openbaring van die afwijzing van de borg, daar vlak bij het kruis, onder die uitgestoken hand van de zaligmaker, een ander geluid. Die gaat in Jezus, die hangt daar al te sterven, een man van smarten. Geen gedaante of heerlijkheid was er aan hem dat wij hem zouden hebben aangezien. Wij keerden ons een ieder naar onze eigen weg. En dat leeft die misdadiger in. En daar wordt hij stil voor God. Daar wordt hij stil voor zijn collega. Dan wordt hij stil voor Jezus. Maar als de Heilige Geest dat woord van vergeving in zijn hart heeft gelegd, gemeente, dan gaat hij opeens anders naar de Heere Jezus kijken. En dan heeft hij gedacht, waar ben ik toch eigenlijk mee bezig? Ik belaster God in Christus, die juist bezig is om zondaren te verlossen met zijn kostbaar offer. Dan gaat hij anders naar de Heere Jezus kijken. Dat is nou het wonderlijke van de ontdekking aan de zonde. Hè? Als dat echt is, dan vlucht je niet van de Heere af, maar dan vlucht je juist naar de Heere toe. Kijk, en dat doet deze man. Hij gaat alles in Christus zien. Hij heeft een hartelijke vreugde in God door Christus. Het gaat er helemaal niet om om in de hemel te komen en uit de hel te blijven, want hij zegt tegen zijn collega, wij hangen hier terecht. Wij hebben rechtvaardig dat vonnis verdiend, maar deze heeft geen kwaad gedaan. Dus hij wil niet makkelijk, denkt als ik nou de Heer Jezus vraag om verlossing van het kruis, dan kom ik er misschien ook nog wel goed uit. Nee, zo gaat het niet. Het gaat niet om de cadeautjes, het gaat niet om de gaven. Het gaat om God. En je kunt alleen maar blijdschap in God hebben. Als je hebt gezien hoe de Heer Jezus zich als zending van God bekommert om het lot van zondaren, om hun eeuwige oordeel. Dat is wat. Dat er nou één is die weg van misdadigers wil gaan, om ze te redden van het verderf en ze te maken tot nieuwe mensen. En daarvoor levert de Heer Jezus zijn mensheid in, onder het recht van God, mensen. Dat is wat geweest en daar kunnen we alleen maar wat van stamelen. Dat de Heere Jezus daar nu aan het vloekhout van het kruis hangt. En dat hij de plek inneemt waar wij eeuwig hadden moeten omkomen. Mag u dat nou zien? En dat is ook altijd weer de bemoediging in het leven van het geloof. En daarom vond ik het ook zo mooi om Psalm 103 met elkaar te zingen. Want dat wordt daar zo prachtig in verwoord van binnenuit. En mocht je dat nou met je hart zingen, dat is een kenmerk van dat nieuwe leven. Dat je ziet, hij straft ons. Ja, maar naar onze zonden niet. Want als dat gebeuren zou, dan kwam er niemand. Maar nou is God, God in Christus, zo barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid. Dat hij de schuld en de zonde van al zijn volk en kinderen bezoekt aan de Heere Jezus Christus. En die zegt, Vader, leg ze maar op mijn hart. Trekt u uw handen maar van mij af aan het vloekhout van het kruis. En dat gaat hier gebeuren. Opdat misdadigers zoals u en ik, zoals deze collega's aan weerszijden van de Heere Jezus, zalig zouden kunnen worden. Nee, dat gaat niet vanzelf. Dan moet je wat in de Heere gaan zien. Dan mag je aan de Heere gehoorzaam worden. Dan leer je zwijgen onder God. En dan ga je met ogen van de Heilige Geest de Heere Jezus bewonderen voor zijn inzet als middelaar, als borg. Eigenlijk werpt hij zich in de handen van de Heere Jezus. Ja, dat kan natuurlijk niet letterlijk, hè, want ze zijn vastgebonden. Maar dat hoeft ook niet letterlijk. Dat kunnen wij natuurlijk ook op Golgotha niet letterlijk doen. Dat wordt van ons ook niet gevraagd. Maar als je nou een nieuwe mens bent, dan vertrouw je je in geloof toe aan de Heere. Jongens en meisjes, stel er nou eens voor dat er ergens brand is, hè? Een flat van 4 hoog. Brand op de bovenste verdieping. Die mensen die kunnen niet meer naar beneden. Komt die brandweer met een springmatras. Nou, dat maken ze allemaal heel goed klaar. En dan komt het moment dat die mensen die daar boven op het dak staan van de 4e etage, die moeten springen. Nou, dat doe je nooit natuurlijk. Als in normale omstandigheden, dan spring je nooit van het dak af, al ligt er een springkussen. Maar als het brand is en je leven loopt gevaar, dan spring je. Nou, zo werden die mensen gered van de 4e verdieping af. Ze kwamen goed terecht. Nou, nog gaat de vergelijking natuurlijk wel iets mank, hè? Maar als je nou in een geloof, in overgave, en dat is een kenmerk van een nieuwe mens, op de Heere vertrouwt, dan raak je de grond onder je voeten kwijt. Dat is best moeilijk. Dat is best moeilijk. Daarom staat het hier ook in het derde stuk van de catechismus, dat dat nou een proces is dat vanaf je eerste bekering, in een dagelijkse bekering, in de waarachtige bekering, altijd maar doorgaat. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En weet je, als je dat mag kennen, in een toevluchtnemend geloof, of in een verzekerd geloof, of hoe je ook op de weg bent, je springt nooit mis. Dat kan natuurlijk met zo'n nare toestand als op die flat nog wel eens gebeuren. Daar moet je niet aan denken. Maar geestelijk spring je nooit mis. Want hij is zo diep gedaald in zijn godsverlating. En hij is zo bereid om het offer te brengen, die Christus ter schrifte, die zaligmaker van zijn volk, dat hij altijd onder je is. Hoe diep je ook gevallen bent, hoe groot zondaar je ook bent, hoe je het ook verdorven hebt als God op zijn punten gaat staan. Hij is altijd onder je. Vader, slaat u mij maar, zegt de Heere Jezus. En daarom zijn zijn handen aan het kruishout, het vloekhout van het kruis gespijkerd. Maar ze zitten er niet meer aan. Het is volbracht. De hemel gaf zelf het teken door het voorhangsel open te scheuren. En nu zijn die handen onder je. Dus als je springt, om even in beeld te blijven, denk aan die moordenaar die aan de ene kant van hem hangt. Die andere doet het niet. Die waagt het niet. Nee, mij niet gezien. Nou, dan moet hij straks God onder ogen komen zonder de ogen van de Heere Jezus. Dat is niet mis. Maar die ander, die geeft zijn verloren leven over aan de Heere Jezus. En een toevluchtnemend geloof, dat is niet zeker van zichzelf. Dat is wel zeker van de Christus. Dat ziet hij in de Heere Jezus. Nou, een hartelijke vreugde. En daarom zegt hij tegen de Heere Jezus: Heere, denk aan mij als u in de hemel bent gekomen. Hij vraagt helemaal geen hemel. Hij vraagt een gedachte van de Heere Jezus. Mooi, hè? Er staat dus een hartelijke vreugde in God door Christus. Zalig mensen, als je dat mag weten, dat je genoeg hebt aan God in Christus, in dat volkomen werk dat helemaal af is. En daar ben je veilig in geborgen voor tijd en eeuwigheid. Daar zak je nooit doorheen. Hoe zwaar je ook bent vanwege je zonde. En na ontvangen genade, het stuk van de dankbaarheid, dan denk je, mensen, zal het ooit nog wat met me worden? Zal het ooit nog wat met me worden? Want het gaat altijd door. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Maar dan mag ik toch moed vatten. Vanuit het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Velen geloofden het niet. Maar toen het dan voorbij was, toen zeiden ze, sommigen althans, waarlijk, deze was toch de Zoon van God. De waarachtige bekering, gemeente, dat is afsterven van de oude mens. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. Ik zei het al, dat is de toetssteen van het echte leven. En daar horen de goede werken bij. Dat is het derde punt. Een hartelijk vrucht dragen. Ja, je hebt tegenwoordig wel eens van die grote showbiz-quizzen, hè? En ik denk dat de mensen zich er eigenlijk ook een beetje voor schamen, dat ze zich eraan vergapen. En dan kun je dan ook nog om je geweten, denk ik, een beetje te sussen. Ook voor bepaalde ziekengroepen of voor gehandicapten een bedragje of een fors bedrag overmaken. Ja, als je zo het goede geld op zich, goede doelen natuurlijk. Maar als je zo het geld binnen moet halen, zijn dat nou echt goede werken? Want dan wil je als bedrijf toch zeggen, ik heb dat gegeven of ik heb dat gegeven. En goede werken, dat zijn alleen die vruchten die bloeien aan de ranken, aan de wijnstok. die uit het geloof voortkomen. En die de kritiek van de wet van God kunnen doorstaan. En dat zijn geen goede werken waarvan je zelf denkt, goed opletten hoor, dit heb ik gegeven. Ja, maar nou die moordenaar dan aan de kant van de Heer Jezus, die komt er wel makkelijk af. Want die heeft dus eigenlijk niet hoeven mee te maken wat er hier in de catechismus staat. Hè? Die afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens en dat vruchten dragen, de goede werken. Nou, ik denk, gemeente, dat zolang die nog geleefd heeft, dat die goede werken gedaan heeft door te zwijgen, terwijl iedereen lasterde. Als er misschien morgen op je werk weer smerig over de kerk gesproken wordt en sneren naar het woord en God. Ja, je durft misschien niks te zeggen, maar je zwijgt, omdat je daar geen deel aan wilt hebben. Dat kan iets zijn van een goed werk, dat mensen laten vragen, waarom zei je niks? En dat je dan gelegenheid hebt goed van God te spreken. Goed werk. Toen hij tegen de meerderheid in, tegen zijn collega, misschien hadden ze samen wel mensen uit de weg geruimd, zei, hou jij je mond, want wij hangen hier rechtvaardig. En deze, prachtig hè, wijze kon die niet, dat doe ik dan nu. Maar wijzen konden niet, maar ze wisten heel goed wat hij bedoelde. Deze, staat er in het Grieks met nadruk, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Integendeel, deze geeft zijn leven voor een vijand. Wie doet dat? Dat is het goede werk bij uitstek, gemeente. Deze. We geven nog wel eens een leven voor iemand die onze vriend is, vooral in oorlogstijd. Wie geeft een leven voor de vijand? Jezus. Hij had het helemaal niet hoeven te doen. Hij heeft het toch gedaan voor vijanden zoals u en jij en ik. Nou, dat is een goed werk geweest. En dan zegt hij tegen de Heere, Heere, denkt u aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Hij weet dus dat deze Heere Jezus niet in het massagraf terechtkomt, waar eigenlijk alle kruiselingen terechtkwamen die op Golgotha stierven. Maar dat hij naar het koninkrijk gaat. Dat heeft hij misschien nog wel geleerd op de synagogeschool toen hij nog een jongetje was. Maar nu wordt die kennis geheiligd aan zijn hart. En mag hij het zien van wie het geldt? Heere, let ook op die aanspraak. U bent de baas. U bent de koning. Ik ga niet met u mee, heere. Dat zit er ook in. Ik heb het verloren. Ik heb het verdorven. Ik moet omkomen. Terecht. Maar u gaat naar uw koninkrijk. Eigenlijk zegt hij, u bent Jezus. U bent zaligmaker. U bent ruimtemaker. Nou, dat zijn eigenlijk goede werken, mensen. En dan, als je dat zo tegen de Heere zegt, als een aangevochten ziel, als een bekommerd mens misschien, of juist in de blijdschap en de zekerheid van het geloof, als je dat zo tegen de Heere zegt, dan krijg je ook met de Heere te maken in zijn ambt, want hij is daar ook in zijn ambt aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wonder, hè? Gij met mij. Ja. Dat is nou de Heere Jezus van harte. Dat is nou de Heere Jezus ten voeten uit. Ja, dat mag ik eigenlijk niet zo zeggen. Dat is nou de Heere Jezus in zijn welmenende bediening. Gij. En wat voor man is dat dan? Daar kan je niet eer mee inleggen. Daar schaam je je voor. Een vrijheidsstrijder die het niet zo nauw nam met de levens van de mensen. Nee, het kan ook niet om die man. Maar het kan wel voor hem. Om Jezus wil. Wat wordt Jezus dan groot, mensen? Wat wordt de Heere dan heerlijk? Wat is Hij dan lief? En wat heb je Hem dan lief? En wat kun je Hem dan niet missen? En nog wat. De Heere Jezus is eerder gestorven dan deze moordenaar die met Hem naar het paradijs gaat. Dus Jezus is er al. En Hij komt. Ja, maar Hij moet eerst nog wel zien dat de Heere Jezus daar sterft aan het kruis. En wat zal dat geweest zijn? En dan komt het er dus op aan om echt je vertrouwen te stellen op het Lam Gods geslacht voor de zonde. En dat doet hij. Dat is ook een toetssteen voor hem geweest. Want het kan best, de Satan heeft ook niet stilgelegen. Nou, is dat nou je zaligmaker? Heere, heden gij met mij. En daar heeft hij op gesteund. En dan komt ook nog de marteling van het breken van zijn benen. Een knots van een van die soldaten. En ze sloegen hem zijn benen kapot tot verbrijzeling toe. Opdat ze snel zouden sterven. Ja. Nou, en dan toch blijven geloven. Ja. Iemand zegt wel eens, ja, ik wou dat ik zo bekeerd was als die moordenaar. Dat moet je niet zeggen, want dat staat maar één keer in de Bijbel. Dan zou het makkelijk zijn, zo ben ik begonnen immers. Het zou makkelijk zijn, je kan je hele leven gewoon je gang gaan en je komt toch nog goed terecht. Ho, ho, ho. Het gaat erom dat God jouw leven, uw leven krijgt. Als een goed werk. Als een werk van dankbaarheid. Heel je leven lang. Ik denk dat die moordenaar toen hij tot bekering gekomen is. Een erg verdriet erover heeft gehad. Dat hij zo laat pas. Tot de vreugde in God en in Christus kwam. En dat hij, ik weet niet hoe het in de eeuwigheid zal zijn. Dat hij zich daar misschien nog voor geschaamd heeft. Dat hij zo laat pas toegebracht is. En dat hij de eeuwigheid ervoor nodig heeft om de ere van de Heere eeuwig groot te maken. Kan dan altijd nog bekeerd worden? Daarvoor staat deze geschiedenis niet in de Bijbel. Nu is het de dag van de zaligheid. Nu leeft de Heere Jezus Christus. En als je dat mag kennen, dat die nieuwe mens uit hem in je hart is toegepast, dan zal het blijken in je goede werken. Hoe ga je met je tijd om? Hoe ga je met je gaven om? Hoe ga je met je relatie om? Hoe ga je met alle dingen om die op je weg komen? Hoe ga je om met je geld? Hoe ga je om met de sociale media? Hoe ga je om met, vul maar in, heel concreet. Doe je dat gewoon zoals iedereen het doet, die niet in God gelooft? Dat zijn dus de criminelen. Of mag je dat doen zoals deze crimineel, die een kind van God werd, omdat Jezus hem te sterk werd en hij Heere werd over zijn leven. Goede werken. Uit een waar geloof heeft deze man het gedaan. God tot eer en onder de toetssteen van zijn wet en door de vergeving van het bloed van de Heere Jezus Christus. En niet omdat hij zelf dacht, ik zal even in een goed blaadje komen. Hij had zich er zelf niet voor over. En hij is toch meegenomen. Zalig. Als we dat mogen verstaan, mensen, ouderen en jongeren. Dat de Heere ons niet wil schuldig keuren in het kostbare offer van de Heere Jezus. Als je daar de smaak van te pakken hebt, dan wil je niet anders. Dan kun je niet anders dan voor hem leven. En blijft dit de strijd, afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens, maar een goede strijd met het oog op de eindoverwinning om Jezus wil. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u ook op de kruisheuvel Golgotha, juist op die kruisheuvel, zaligmaker blijft. Oog en hart hebt voor zondaren, voor criminelen. Het kan zo erg met ons niet zijn of er is genade. En u wilt u toepassen aan ons hart, zodat we onze zonden leren bewenen en een nieuw leven krijgen en daaruit leven. Een hartelijk leedwezen, een hartelijke blijdschap en ook een vrucht dragen van harte. Want als we zo omgezet zijn, nou dan weten we niet hoe we de Heere zullen danken voor zijn geweldige genade. Voor zijn overstelpende goedheid, voor zijn grote barmhartigheid. Heere, wat een wonder. Zo'n God, die zich zo openbaart en dat door uw geest ook vreugde in het hart geeft, in God om Christus wil. Wil het bevestigen in het leven van alle die u vrezen, Heere, de groten en de kleinen in de genade. En dat we in dat stuk van de dankbaarheid ook vordering mogen maken. Met de afsterving van die oude mens. en met de opstanding van die nieuwe mens. Opdat we vernieuwd zouden worden, zoals Paulus daar ook zo mooi over spreekt, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heren geest. Het blijft hier gebrekkig, het blijft hier ten dele. Dat weet u als geen ander en dat weten we zelf soms ook maar al te goed. Maar laten we ons daar niet bij neerleggen, Heren, maar ons aan mogen vatten in het geloof, in die waarachtige bekering. Als wij nog onbekeerd zijn, Heren, wil ons hart overwinnen en inwinnen door uw genade, zodat we ons gewonnen mochten geven aan niemand anders dan God in Christus. Wij bidden voor de gemeente, Heren, voor alleengaanden, mensen die gescheiden zijn, een scheur betreuren, voor weduwen en weduwnaren, voor allen die een zegenrijk leven hebben en dankbaar zijn voor al uw weldaden, die komen ook uit uw goede hand. Wees met de jeugd, ook in deze week van vakantie, als er geen catechisaties zijn. Wil onze jongeren bewaren en ook toerusten door uw woord en geest tot een jeugd die de Heere kent en wil dienen. En laat er ook een voorbeeld mogen zijn in het leven van ouderen in de gemeente, voor zo'n leven met God dat jaloers maakt. We bidden voor onze koningin. Veel discussie in de Staten-Generaal is over haar positie. Wil haar gedenken, Heren, waar zij haar ambt op zo'n goede manier doet, haar bemoedigen en versterken, ook geestelijk. Zegen haar en haar huis en stel haar tot een zegen voor onze samenleving. We bidden voor de minister-president en de andere ministers en staatssecretarissen, dat zij rechte lijnen mogen bewandelen in de besluitvorming. We bidden ook bijzonder voor hen die christen zijn en een plaats in de regering hebben. Wees ze heel nabij, met gaven van u gegeven, of ze die ook mochten gebruiken in 's lands belang. Heren, wij bidden om uw zegen voor de rouwdragende familie. Wees ook met ons als wij dinsdag onze zuster moeten gaan begraven. Zegen ons met en voor elkaar, ook in de wegneming van wat niet voor u kan bestaan. Maar aanvaard ook onze dank voor de eredienst, voor het zingen en het orgelspel en de ontmoeting met u, de Heere. Hoor ons in danken en bidden, alleen op grond van de voorbeden van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor een kerkelijke kas, dat is vandaag de emeritikas, en bij de uitgang voor de hulpverlening van ZOA, Zuidoost-Azië. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. En we zingen tenslotte van Psalm 85 het eerste vers. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van al hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Psalm 85 vers 1. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.